Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 42 het eerste vers. Het hijgend hert, de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Het is het eerste vers van Psalm 42. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen gemeente in aansluiting daarop het zevende vers, het laatste van Psalm 42. Hoop op hem, sla het oog naar boven, ik zal God, mijn God, nog loven. Het laatste vers van Psalm 42 na de belijdenis van het christelijk geloof.
En die dus spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen nu de Heilige Schrift en wel in het boek van de Handelingen der Apostelen. De Handelingen der Apostelen, het eerste gedeelte uit het hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. Handelingen 22, vanaf vers 1 tot en met 21.
Mannen, broeders en vaders, hoort mijn verantwoording die ik tegenwoordig tot u doen zou. Als ze nu hoorden dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil. En hij zeide: ik ben een Joods man, te Tarsen in Cilicië geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt, die deze weg vervolgd hebt tot de dood, bindende en in de gevangenissen overleverende beide mannen en vrouwen, gelijk mij ook de hoge priester getuige is en de gehele raad der ouderlingen, van de welke ik ook brieven genomen hebbende tot de broeders, ben naar Damascus gereisd om ook degenen die daar waren gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden. Maar het geschiedde mij, als ik reisde en Damascus genaakte, omtrent de middag, dat snellijk uit de hemel een groot licht mij rondom omscheen. En ik viel ter aarde, en ik hoorde een stem tot mij zeggende: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En ik antwoordde: wie zijt gij, Heere? En hij zeide tot mij: ik ben Jezus, de Nazarene, welke gij vervolgt. En die met mij waren, zagen wel het licht, en werden zeer bevreesd, maar de stem desgenen die tot mij sprak, hoorden zij niet. En ik zeide: Heere, wat zal ik doen? En de Heere zeide tot mij: sta op en ga heen naar Damascus, en al daar zal met u gesproken worden van al hetgeen u geordineerd is te doen. En als ik vanwege de heerlijkheid van dat licht niet zag, zo werd ik bij de hand geleid van degenen die met mij waren, en kwam te Damascus. En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, goede getuigenis hebbende van al de Joden die daar woonden, kwam tot mij, en bij mij staande zeide tot mij: Saul, broeder, word wederziende. En terzelfde uren werd ik ziende op hem. En hij zeide: de God onzer vaderen heeft u tevoren verordineerd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien, en de stem uit zijn mond te horen. Want gij zult hem getuige zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. En nu, wat vertoeft gij, sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de naam des Heren. En het gebeurde mij, als ik te Jeruzalem wedergekeerd was en in de tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was, en dat ik hem zag, en hij tot mij zeide: spoed u en ga in der haast uit Jeruzalem, want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. En ik zeide: Heere, zij weten dat ik in de gevangenis wierp en in de synagogen gezelde die in u geloofden. En toen het bloed van Stefanus, uw getuige, vergoten werd, dat ik daar ook bij stond en mede een welbehagen had in zijn dood, en de klederen bewaarde dergenen die hem doden. En hij zeide tot mij: ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten wij ons nu verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere bidden om zijn zegen. We danken de Heere voor het feit dat onze zuster Vermeulen van Wijngaarden uit Rehoboth na lange tijd niet in de kerk te zijn geweest, in verband met de gevolgen van een val, vandaag weer bij ons in de kerk is. Laat ons nu samen de Heere danken en hem ook bidden. Almachtige en heilige God, daarin bent u getypeerd, almachtig en heilig. Groot zijn uw goddelijke deugden, onvergelijkbaar met het aardse, niet te vergelijken met wie wij zijn. Machtig verheft u zich, Heere, in de hemel der hemelen. U komt daarom toe, de lof en de eer en de dankzegging en de aanbidding. Heere, u komt het toe, vandaag, op deze zondag. U komt het toe, alle dagen van ons leven. Het komt u toe, alle dagen van het bestaan van deze wereld. Alle dagen dat er mensen op deze aarde zijn. Het komt u toe, in de tijd en in de eeuwigheid. Heere, het zal u toekomen. Het zal gebeuren. Ja, het gebeurt ook al. Ja, daar mogen we van overtuigd zijn. Dat het gebeurt. Dat uw lof gezongen wordt. Misschien wel in stilheid. Misschien wel in een mengeling van allerlei gevoelens en ervaringen. Maar u zorgt er toch voor, Heere. Want het is uw zaak. U hebt een volk op aarde. Ja, ook in de hemel. Maar u hebt ook een volk op aarde. En van dat volk zegt u, en het is zelfs alsof we er iets in horen waarin u zich verlustigt in dat volk, waarin u zich verlustigt in uw eigen werk. U zegt het: zie eens, dat is een volk dat ik mij geformeerd heb. Dat is niet een volk dat uit eigen ervaring en vanuit eigen initiatief zich tot mij gewend heeft, maar ik heb het geformeerd. En zo is het ook gegarandeerd dat ze uw lof zullen verkondigen, want daartoe hebt u ze gevormd. Daartoe brengt u ze samen. Daartoe hebt u ze ook één voor één geroepen en getrokken. Heere, uw werk zal bestaan en uw woord zal bestaan, en het zal toch gebeuren, Heere. Dat wat als een gebed op de lippen en in het hart van uw kerk is gelegd: uw koninkrijk komen. Ja, Heer, het zal komen. Het zal voortgang hebben. Want in de eeuwigheid is de beslissing al genomen. Toen er één was. Hij, de Zoon des Mensen. Hij, de Messias. Hij, uw eigen Zoon, die het tot u heeft gezegd: ik ga, o mijn Vader, ik kom om uw welbehagen te doen. En dat is het welbehagen dat voortgang heeft. Door alle eeuwen heen. Tot in de eeuwen der eeuwen. Heere, mogen we er moed uit putten. Mag het ons tot een aansporing zijn, dat de hoop verlevendigd zal zijn, en dat het geloof beoefend wordt, En dat de liefde gekend wordt in de harten van al de uwen. Er is reden toe, Heere, want er is een grondslag gelegd. Er is een fundament door uzelf. En daarop bouwt ge uw kerk. En daarin is het gegarandeerd dat uw lof tot in alle eeuwigheid klinken zal. En in de lofverheffing van uw naam is de zaligheid van uw kerk gelegen. Heere, u doet het ook hier verstaan. O, we moeten u belijden dat er dikwijls zoveel lauwheid is en zoveel ingezonkenheid. En dat we er niet altijd bij leven, Heere, dat het een wonder is. Een wonder dat u zondaren opzoekt en dat u uw Zoon gegeven hebt. We vinden het dikwijls zo gewoon. En dat is wanneer we onszelf niet kennen. En wanneer we eraan voorbij gaan wie wij zijn, Heere. Nee, dan is het geen wonder. Dan kunnen we misschien nog wel leven uit het oude. Maar we begrijpen het wel. En we gevoelen het wel. Zo mag het niet. Dat is niet tot uw eer. Heere, verlevendig uw werk. Uw werk door uw geest, Heere, die van Christus getuigt. En die van de Vader is uitgegaan. En die ervoor zorgt dat er op deze aarde mensen zijn. O, in zichzelf zijn ze verloren mensen. In zichzelf zijn ze afgedwaalden. In zichzelf zijn ze goddelozen en onrechtvaardigen. Maar dat er toch zijn wier hoogste doel het is en wordt om uw naam te verheerlijken en u te kennen in het aangezicht van Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Maar Heere, hier in de kerk, wij zitten met elkaar. En zoals het in de tijd van de Bijbel was, en zoals het in de tijden van de geschiedenis was, zo is het ook onder ons, Heere. We heten wel Israël en we behoren wel tot uw gemeente die naar uw naam genoemd is. Maar er zijn er naar we vrezen nog zoveel, Heere, die u niet kennen. En die er misschien ook geen verlangen naar hebben. Geen diep gekoesterd verlangen. Geen uitgaand verlangen om daartoe te behoren tot dat volk dat dat geluk kent. En dat in u heeft leren roemen. En dat ook heeft leren zuchten. Vanwege eigen gebrek en onwaardigheid. Heere, zo zijn we weer bij elkaar vanmiddag. En zo wordt er ook met ons meegeluisterd. O Heere, wij bidden u. Leg het op ons hart. Op de kansel en onder de kansel. Opdat we u zouden kennen, Heere. Want daarin is alle heil en zaligheid gelegen. Wij roepen u aan. Wij bidden u. O, kom toch, o Heilige Geest. En geef aan het woord van de prediking die kracht. En die majesteit en die heerlijkheid en dat gezag dat we het allemaal gevoelen zullen vanmiddag. Het zijn de woorden Gods die gesproken worden. Die zich aandringen op mijn eigen hart. En die een keuze in mijn leven willen bewerken. De onberouwelijke keus tot zaligheid. Die keus die in het leven van uw kinderen ook telkens weer vernieuwd moet worden, Heere. O, laat het uw werk zijn. We behoeven het van onszelf niet te verwachten. Van het spreken niet en van het luisteren niet. Van onze inzet en van onze ijver niet. Maar laat het vanmiddag uw werk zijn, Heere. In deze leerdienst. In deze dienst die gewijd is aan het lezen van de schriften. En aan het luisteren naar de inhoud van de belijdenis der kerk. Aangaande het door u geschonken sacrament van de heilige doop. En de betekenis daarvan. We zullen wel goed moeten luisteren vanmiddag. Want het zijn diepe dingen, zoals het zo dikwijls is. Maar geef dat het ons niet afschrikt. Maar dat het ons aanspoort. De jongens en de meisjes, die dat ook op school moeten doen. En zouden we onze aandacht dan niet geven vanmiddag aan deze zo belangrijke zaak? Want ook onze jongens en meisjes, ze zijn gedoopt, Heere. En wij allemaal wellicht. Geef dat het ons aanspreekt. En dat we gesproken. Spannen luisterend, toch mogen gaan bevatten wat de betekenis van deze dingen is voor ons eigen persoonlijk leven. Schenk zo uw zegen, Heere. Nee, we kunnen er geen aanspraak op maken, in het geheel niet. Maar het gaat om u, en om uw eer, en om uw dienst, en om uw koninkrijk, en om de zaligheid van zielen die door u geschapen zijn, Heere. Het gaat om u. Wil het dan doen, naar uw grootheid en ontferming. Wij brengen elkaar opnieuw bij u, met zorgen en noden die er wellicht zijn, en ze zijn er, uitgesproken en onuitgesproken, bekend en niet bekend, maar bij u wel, Heere, wilt u er genadig in voorzien. Ootmoedig danken we u dat onze zuster Vermeulen van Wijngaarden weer in de kerk is. Dat is heel wat weken geleden. En er is ook heel wat gebeurd. We danken u dat ze hersteld is van de breuk van haar voet. En dat ze nu redelijkerwijs weer zich bewegen kan. En dat ze vanmiddag met ons weer in de kerk is. We denken aan haar. We denken aan haar man die thuis is. Heere, laat het een wonder zijn. En een wonder, dat maakt de mens klein. Daar wordt hij niet groot van. Maar dan verootmoedigt hij zich. Heere, uw weldaden, uw goede tierenheden, daartoe dienen ze. Dat we onder u buigen en uw naam erkennen. En dankbaar zijn voor uw weldaden en zegeningen. En bidden om dat wat we naar lichaam en ziel behoeven. Gedenk onze zuster en haar man. Wees met ons allen. Zie op ons neer, o Heere almachtige God. We bidden u voor de voortgang van uw woord. Overal, in ons eigen land en daarbuiten. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. De evangelisatie in onze stad en daarbuiten. Het werk in Gent. Het werk op zoveel plaatsen. Heere, zegen het toch. En laat de inzet van mensen. Laat het onder de genade van uw geest nog vrucht mogen afzetten. Tot de eer van uw naam. We bidden u voor de overheden van onszelf, onze koningin en onze regering en onze volksvertegenwoordigers. We bidden dat wereldwijd. O Heere, geef nog wat nodig is, dat de volkeren u zullen eren en dienen. Ook dat bent u waard. Zorg er zelf voor. Heere, wees met onze westerse cultuur, die meer en meer en meer en meer van u afwijkt. Zo hol. En zo leeg en zo kaal. Kom toch, o Heilige Geest, u die in onze contraien zo gewerkt hebt. U bent toch dezelfde. Doe het. O Heere, zie naar ons om. Gedenk ons in uw trouw. Hoor ons in uw genade. Verhoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen uit psalm 6. De zesde psalm, daarvan de versen 2, 4 en 9. Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uwe hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere. Het tweede, vierde en het negende vers uit de zesde psalm. De eerste collecte is nu voor de eredienst. De tweede collecte voor de diaconie. En straks is de derde collecte, na het amen van de preek, ten behoeve van de kosten van de kerk. De Heere zegen u. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Handelingen 22. We hebben daar een gedeelte uit gelezen, Handelingen 22 vanaf vers 16. Waar we deze woorden lezen, gesproken door Ananias en gericht tot Saulus van Tarsen, in het huis in de rechte straat in Damascus, deze woorden: en nu, wat vertoeft gij? Sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de naam des Heren. Het is op grond van dit woord uit de schrift en vele andere dat onze catechismus voortgaat met het belijden aangaande het sacrament van de heilige doop in zondag 27. En vanmiddag luisteren we naar de vragen en antwoorden 72 en 73. 72 en 73 uit zondag 27 van de Heidelbergse catechismus. Wij lezen daar het volgende. Daar wordt allereerst gevraagd: is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonde zelf? Het antwoord luidt: nee, het. Want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonde. Waarom, zo wordt vervolgens gevraagd, waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? God spreekt al zo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat, gelijk de onzuiverheid van het lichaam met water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat Hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat we zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn als we uitwendig met het water gewassen worden. Tot zover, gemeente, de woorden die vanmiddag onderwerp van onze overdenking zijn. Geliefde gemeente, dat had hij niet gedacht. Saulus van Tarsen. Nee, dat had hij niet gedacht. Toen hij brieven van het Sanhedrin gevraagd had en zich gereed gemaakt had met een aantal dienaren en misschien nog wel overpriesters en andere oversten van het volk om naar Damascus te reizen. En ze dat aanvankelijk ook deden. En ze daar op weg waren om hun plan ten uitvoer te brengen in de dienst van die God die Saulus meende te dienen, om alle ketterij en muiterij uit te roeien, opdat het geloof van Israël alleen maar zou zijn in de enige en de ware God. Toen hij daar brieste in woede, o, heel kalm natuurlijk wel, maar toch van binnen vol van woede tegen dat volk van de christenen. En toen ze daar misschien in de verte al de poorten van Damascus zagen. Nee, dat had hij niet gedacht. Dat hij door een enkel licht uit de hemel en een stem geveld zou worden. En dat heel zijn voornemen geblokkeerd zou worden. Hij werd in zijn loop gestuit. En de optocht van de overpriesters met de ondertekende brieven van het Sanhedrin, ze stopte in één keer. En Saulus van Tarsen, hij lag op de grond. En hij had maar één vraag: wie zijt gij, Heere? Toen die stem daar tot hem klonk: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? We kennen de geschiedenis, gemeente. Het is een heel belangrijke geschiedenis. Want in het boek van de Handelingen der Apostelen vinden we het wel 3 keer opgetekend. In Handelingen 9 natuurlijk, de geschiedenis waarin ze verhaald wordt. Maar daarna ook nog 2 keer zeer uitvoerig uit de mond van de apostel Paulus, wat hij dan inmiddels is. In Handelingen 22, zoals we het gelezen hebben. En dan voor de samenvergaderde scharen van Joden in Jeruzalem. Maar ook in Handelingen 26, voor de koning Agrippa in Caesarea, in de residentiestad. We lezen het nog alles en de apostel komt er ook in zijn brieven nog alles op terug. Deze zeer ingrijpende gebeurtenis in zijn leven. Overigens, niet alleen in zijn eigen leven, maar via zijn leven, ook voor de verbreiding van het evangelie. Want de apostel Paulus, Saulus van Tarsen toen nog, is daarin wel zeer uniek. Dat de krachtdadige bekering in zijn hart samenviel met de even krachtdadige roeping om apostel van Christus te zijn. En toen kwam Ananias. En toen is het door de dienst van Ananias gebeurd, dat de Heere Jezus Christus in zijn zaligmakend werk in het hart van Saulus van Tarsen werd geopenbaard. En Ananias, hij zei het, en we hebben het gelezen, en nu? Wat vertoeft gij? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de naam des Heeren. Nee, nu stond er niets meer in de weg. Ongetwijfeld heeft Saulus de Heere Jezus beleden. Hem, tegen wie hij zo tekeer was gegaan, die hij nu erkende als degene wiens naam de enige was, waardoor ook hij zalig kon worden. En toen stond er niets meer in de weg, dat deze Saulus van Tarsen, ongedacht enkele dagen geleden, dat ze daar misschien naar de rivier gaan, en dat Saulus daar neerknielt, en dat hij ondergaat in het water, daarmee erkennend dat het oordeel Gods door hem verdiend is. Uit welk water hij opkomen mag, daarmee erkennend dat het bloed van de Heere Jezus Christus, Gods Zoon, van alle zonden reinigt. De doop was het uiterlijk teken van de afwassing der zonden, daar gaat het vanmiddag over. Ja, want onze catechismusgemeente is nog niet klaar met het onderwijs over de heilige doop. En na vanmiddag nog niet. Maar let wel, het zal vanmiddag niet in eerste instantie over het teken als zodanig gaan, maar meer over wat we dan noemen de betekende zaak. De dingen die door de doop betekend en verzegeld zijn. Niet zozeer over het uiterlijk gebruik, maar over de geestelijke vrucht. Niet zozeer over het uiterlijke waterbad, om met de catechismus te spreken, maar over de daadwerkelijke afwassing der zonden. Daar gaat het vanmiddag over. En dan zijn er twee aspecten, als we nadenken over de doop als het uiterlijke waterbad. Wanneer vraag en antwoord 72, daar lezen we dat het sacrament wijst op het bloed en de geest van Christus. En in vraag en antwoord 73, daar lezen we dat het sacrament dient tot lering en tot verzekering. Dus telkens twee elementen. Vanuit vraag en antwoord 72 over de betekenis van het bloed en de geest van Christus, want daar wijst het sacrament op. En vanuit antwoord 73 over het feit dat het sacrament iets wil leren en iets wil verzekeren. Is dan het uiterlijke waterbad, zo lezen we, de afwassing van de zonde zelf? Nou, misschien vindt u dat wel een dwaze vraag. Dat kan ik me goed indenken, en onze jongens en meisjes ook. Daar zijn we mee opgevoed en mee opgegroeid, dat dat in ieder geval niet zo is. Dat wanneer je gedoopt bent, dat het dan automatisch zou zijn dat daarmee je zonden zijn afgewassen. Nee, nou, daar kunnen we eigenlijk wel aan voorbij gaan, want nee, dat leren we niet. Maar Zacharias Ozinus heeft daar toch aandacht aan gegeven, want hij heeft dat in zijn tijd gesignaleerd, dat dat wel een gedachte was. En in zijn tijd, gemeente, zelfs een overheersende gedachte. Maar niet alleen toen, dat komt ook nog wel voor. Misschien ook wel heel heimelijk af en toe onder ons, zonder dat dat uitgesproken wordt. Maar in wat andere kringen, zelfs in kringen die zich gereformeerd noemen, toch ook eigenlijk wel dat, nou ja, ook niet formeel en theoretisch en vanaf de kansel misschien wel niet zo strak op deze manier, maar toch wel dat zodanig gepreekt wordt en dat zodanig ook in het pastoraat onderwijs gegeven wordt, dat de mensen toch eigenlijk gaan denken, ja, ik ben christen. Ik ben gedoopt en ik heb belijdenis gedaan en ik vier heiligavondmaal. Het is wel goed. Ik mag wel aannemen dat de dingen in mijn leven aanwezig zijn. Maar in de tijd van Ursinus was dat toch eigenlijk zelfs wel de leer. Namelijk in de Roomse kerk. Want volgens de Roomse leer, de leer van de middeleeuwen, die door het concilie van Trente, ongeveer ook in deze tijd dat de catechismus ontstaan is, onder woorden zijn gebracht, die leer zei dat de sacramenten genade bevatten. Doopgenade. Genade die met de doop wordt ingestort. En eigenlijk is het dan zo dat min of meer automatisch met het toedienen van de doop mijn zonden vergeven worden en mijn leven voor God vernieuwd is. Dankzij de doopgenade ben ik rechtvaardig voor God. Dat is eigenlijk in wezen, gemeente, al een opvatting die uit de oude christelijke kerk stamt. Dat moeten we eerlijk zeggen. Merkwaardige is dat vanwege deze gedachte de mensen dikwijls ook de doop uitstelden. Er is ook een hele tijd geweest dat de kinderdoop ook niet zulke sterke papieren had, maar zeker ook bij de overgang naar het christendom, dat de mensen hun doop liever wat uitstelden. Zo bijvoorbeeld de grote keizer Constantijn de Grote, die toch wel het christendom tot staatsgodsdienst gemaakt heeft. En die het instrument is geweest dat de kerk in het Romeinse Rijk beschermd werd. Deze Constantijn de Grote ging over tot het christendom, maar hij wachtte nog een poosje met zich te laten dopen, want hij wist wel van zichzelf, het leven dat ik leid, dat is nou niet in alle opzichten zo christelijk. En ja, daar wilde hij ook niet zo snel mee breken. En als ik nou maar even wacht met te laten dopen, wanneer ik dan me dopen laat, nou dan zijn tegelijkertijd die zonden die ik nu doe ook afgewassen. Men stelde dus de doop uit. Later is vanuit diezelfde gedachte een heel andere praktijk gekomen, namelijk om zo snel mogelijk te dopen. Vanwege de zaligheid die eraan verbonden is. Want wie niet gedoopt is, die kan vanwege deze voorstelling ook niet zalig worden. Vandaar bijvoorbeeld ook de nooddoop die af en toe wordt toegepast. Al is het dan bijvoorbeeld zelfs door de dokter. Direct na een bevalling, als het kindje dreigt te sterven. Dan moet het heel snel gedoopt worden, want anders is het niet zalig. Nou, Ursinus en andere reformatoren uit die tijd, die hadden een heel wat bijbelszicht daarop gekregen. En gemeente, het is vandaar dat Ursinus deze vraag ook in de catechismus zo formuleert. En terecht. Deze waarde, hoe groot de waarde van de doop ook is, deze waarde hechten we niet aan het sacrament van de heilige doop. Heeft de Heer Jezus het immers niet gezegd? Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. En wie niet gedoopt zal zijn, zal... Nee, dat niet. Wie niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd, die zal veroordeeld worden. Het uiterlijk waterbad, de doop, is de afwassing van de zonden niet. Trouwens, heeft de profeet Jeremia dat al niet gezegd? Dat met uiterlijk water wij niet van onze zonden te wassen zijn, en zelfs niet met zeep. Jeremia zei tot het volk, al waste ge u met salpeter, nou dat is een heel bijtend zuur, en nam u veel zeep, zo staat toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heer. Er is maar één middel, het bloed van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Dat reinigt van alle zonden. Maar gemeente, dat met dat te zeggen, zeg ik het nog wat te kort. Onze catechismus, en dat is in de lijn van de schrift, spreekt met twee woorden. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Nee. Want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Het bloed van Christus en de Geest van Christus. Op dit punt spreekt de catechismus met twee woorden, en niet alleen hier. We hebben dat al eerder gezien, hoewel ik daar toen toch eigenlijk min of meer aan voorbij gegaan ben, omdat het nu aan de orde zou komen. Leest u maar in antwoord 69, daar staat het ook. Alzo dat Christus dit uitwendige waterbad heeft ingezet en daarbij toegezegd heeft dat ik zo zeker met zijn bloed en de Geest van de onreinheid van mijn ziel, enzovoort. En in vraag en antwoord 70, wat is dat, met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Nou, en dan wordt daar een antwoord op gegeven, een uitvoerig antwoord. En omdat ik de vorige keer niet erg uitvoerig op dit aspect van de dingen ben ingegaan, geeft de behandeling van vraag en antwoord 72 mij aanleiding om daar toch nog even iets van te zeggen, omdat het zo vreselijk belangrijk is. Wat is dat, met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Gemeente, voor de afwassing van onze zonden moet er heel wat gebeuren. Laat ik het nou vanmiddag maar zo zeggen, en dan begrijpt u het wel. Er moet heel wat aan te pas komen. Willen wij van onze zonden afgewassen zijn? Hebt u daar ook wel eens een indruk van? Of zie jij dat ook wel eens, jongen of meisje? Wanneer je eens een ogenblik naar jezelf ziet. Nee, niet letterlijk, maar je denkt aan jezelf. En je neemt zo heel je gedrag en alles en helemaal wie je bent. En wie je voor de Heere bent. Je neemt dat eens onder ogen. Je kijkt als het ware in een spiegel. Denk je dan ook wel eens? Er zal wel heel wat moeten gebeuren. Voordat mijn zonden zijn afgewassen. Voordat ik rechtvaardig voor God ben. Er moet heel wat gebeuren. Er moet heel wat aan te pas komen. Wil dat gebeuren? Ja, dat moet inderdaad, gemeente. Dat moet inderdaad. Daar moet het bloed van de Heere Jezus aan te pas komen. En daar moet de geest van de Heere Jezus aan te pas komen. En dat heeft nou alles te maken waarmee? Met onze diepe val van de Heere af. De Heere Jezus moest ervoor uit de hemel komen. En hij moest een weg van lijden en sterven gaan. Hij moest zich overgeven. Hij moest zich laten binden. Hij moest zich laten kruisigen. De spijkers moesten in zijn handen gedreven worden. Hij moest van zijn Vader verlaten worden. Hij moest het uitklagen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij moest in één woord zijn bloed storten. Dat moest er gebeuren. Willen uw en mijn zonden vergeven worden? Gemeente, denk daar niet lichtvaardig over. Denk niet, nou ja, dat komt nog wel een keer. Gemeente, bedenk wat daarvoor nodig was en wat ervoor nodig is. En dan ook dit, want ik zei u, onze catechisme spreekt met twee woorden. Het bloed van de Heer Jezus moest ervoor gestort worden. En de geest van Christus moest ervoor uit de hemel komen. De Heer Jezus ging ten hemel in, maar zijn geest werd uitgestort. Waarop? Op het vlees. Wat is er nodig? Dat mijn zonden worden afgewassen. Dan is het nodig dat het bloed van Christus op mijn verzondigde ziel gesprenkeld wordt. En dan is het nodig dat de geest van Christus mij geschonken wordt. U zegt maar, waarom spreekt de catechismus nou eigenlijk met twee woorden? Wat heeft dat nou eigenlijk voor betekenis? Nou gemeente, dat is wel uit te leggen. Wij zijn zondaren. U en jij en ik, we zijn het allemaal. En nogmaals, laten we dat niet lichtvaardig zeggen. Maar nou heeft ons zondig bestaan voor God heeft eigenlijk twee aspecten. En het is niet de eerste keer dat ik het uitleg. Maar het heeft twee aspecten. Het kan in ons leven zo toegaan dat we in grote moeite en zorg zijn. En dat zou ook kunnen vanwege twee aspecten. Laat ik dat voorbeeld nou maar nemen. Het kan zijn dat we ons geld er helemaal doorheen gejaagd hebben. En dat we met een vreselijk groot negatief banksaldo bij de bank bekend staan. Wat hebben we dan? Dan hebben we schuld. Nou, dan zo is het. Zo is het nou geestelijk. We hebben schuld. We hebben schuld bij God. Dat is het ene. En daarom hebben we het bloed van de Heer Jezus Christus nodig. En dan kan er ook wat anders zijn in je leven. Waardoor je ook vreselijk ongelukkig bent. Je draagt namelijk een dodelijke ziekte onder je leden. En dat is de tweede. De verdorvenheid van ons bestaan voor God. De smet van de zonde. Die we niet zomaar kunnen kwijtraken. Waarvan we onszelf zomaar niet kunnen afwassen. En daartoe hebben we de geest van de Heere Jezus nodig. Het bloed en de geest van de Heere Jezus Christus. Vanwege door de zonde onze schuld bij God en ten tweede door de zonde vanwege onze verdorvenheid bij God. En dat zijn twee problemen, twee levensgrote problemen, twee immense problemen. Als dat op je afkomt, het zal je gemeente op één dag gezegd worden. Je krijgt een brief van de bank en je krijgt een brief van het ziekenhuis. Het zal je op één dag gezegd worden. Geliefde gemeente, vandaag wordt het u in één dienst gezegd. Weet u dat? En het is niet de eerste keer. Het wordt u binnen één enkel uur gezegd. U scheurt de enveloppen van de bank open. Honderdduizenden euro's schuldig en u hebt geen stuiver om te betalen. Dat is het ene. Nou, daar raak je toch van stuk. Of niet soms. Of ga je dan over tot de orde van de dag. En je denkt, nou, laten we eten en laten we drinken en laten we vrolijk zijn. We zien wel, carpe diem, pluk de dag. En dan ook nog een brief van het ziekenhuis, waarin je gevraagd wordt om eens contact met de specialist op te nemen. En je weet het al, wat je vermoedt is waar. Want alle symptomen wijzen erop. Een dodelijke ziekte onder je leden en je kent het wel. Je kent zo andere voorbeelden en het zal niet lang meer duren. Op één en dezelfde dag ermee geconfronteerd. De schuldbrief thuis gekregen. En je doodvonnis thuis gekregen. Geliefde gemeente. Weet u, dat heeft nou met de doop te maken. Ja, ja, veel meer dan dat. Maar dat heeft nou met de doop te maken, want de doop wijst ons onze schuld bij God aan. En wijst ons de onreinheid van onze zielen aan. Zodat we twee instanties, twee instrumenten, twee middelen absoluut niet missen kunnen. Het bloed van de Heere Jezus Christus en de geest. Van de Heere Jezus Christus. Van de lustgemeente. Draagt u dat met u mee? Is dat de loden last die u met u meesjouwt? Ik noemde vanmorgen al die man uit de christenreis van John Bunyan. We kennen hem wel. Ja, die was erachter gekomen. Die had het op één dag gehoord. Opeens zag hij waar hij woonde. Hij woonde in de stad Verderf. En dat was een stad die een gemeenschappelijke schuld bij God had. En hij deelde in die schuld. En zodoende hing er een zwaar pak aan zijn schouder. Maar er was nog meer. Hij moest inleven dat zijn leven een en al verdorvenheid was. En dat te meer. En toen kon hij het niet meer uithouden. Toen moest hij uit die stad en dan gaat hij verder en ik vertel nog heel dat verhaal niet, lees het maar. En via de poel moedeloosheid, hij mag er toch weer uitkomen. Maar dan gaat het aan op de enge poort. En ik heb het u vanmorgen al gezegd, als hij dan aanklopt en hij moet zijn naam noemen, dan zegt hij, ik ben een zondaar. Ik ben een schuldige zondaar, ik ben een verdorven zondaar. Ik ben een mens die voor God niet kan bestaan. Ik ben er een die besmet is met duizend zonden. En dat voor God enkel licht, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden. Die heilige God die mij doorziet. Ziet u gemeente, we zijn allemaal gedoopt. Het is ook maar een enkele week geleden dat het in ons midden opnieuw gebeurde. Maar beseft u wat uw doop u zegt. Het wijst ons aan dat dit onze situatie is, want wij moeten afgewassen worden. Onze schuld moet uitgedelgd worden. Ja, gemeente, denk nou niet dat ik u dat niet verkondig. Dat dat bloed van de Heere Jezus Christus voorhanden is. En dat de geest uitgestort is. Denk nou niet dat ik u dat niet verkondigen ga. Zeker. En het is mijn hartelijke vreugde en het is mijn roeping en het is mijn zending om dat te doen. Maar weet u wat ik nou wilde, gemeente? Dat het u tot een wonder zou zijn. Want we weten de dingen zo goed, ja toch? Als ik het op catechisatie vraag, dan zijn er best jongelui die daar het een en ander over weten te vertellen. En u, die al wat ouder bent, u weet het ook allemaal. Het is geen nieuws. Hoeveel keer hebt u de catechismus al gehoord? Misschien wel 12 keer, misschien wel 20 keer, misschien wel 30, 50 keer. Maar laat het ons een wonder zijn. Laat het ons een wonder zijn. Dat de Heere het laat verkondigen dat er heil voorhanden is. Dat er zaligheid is. Dat bloed van de Heere Jezus Christus ook daadwerkelijk gestort is. En dat Hij zijn geest gegeven heeft, geliefden. Oh, het is waar. En het is het evangelie. En u zult mij er niet van mogen kunnen betichten dat ik iets achterhoud om u dat te verkondigen en het uit te stallen en het u te zeggen dat de Heere Jezus bereidwillig is om het u te schenken. En dat Hij met zijn geest gereed staat om het uit te delen. Maar geliefde gemeente, is er plaats voor? Is het een wonder voor u? Ziet u er naar uit? En zo kan het ook zelfs in het leven van Gods kinderen. In wie leven die grote dingen een plaats ontvangen hebben, maar het is allemaal weer weggezakt. En hoe was het toch vroeger? En zo kan het ook zijn. Laat het ons, geliefden, een wonder zijn. Laat het u een wonder zijn dat jij gedoopt bent. Want wat wil dat dan zeggen, het bloed en de geest van Christus toegezegd gekregen te hebben? Ja, ik kan dat nou verder niet uitdiepen natuurlijk. Maar als u nou antwoord 70 leest. Dat heeft nou alles te maken met vraag en antwoord 72. Wel, dat is het. Dat is het. En laat dan elk woord wegen en proef dan de noodzaak van deze dingen. En laat het uw gebed zijn om het zij voor het eerst, maar ook meer en meer dit te kennen, omdat het onmisbaar is, geliefden. Omdat we zonder dit en zonder deze weldaad en zonder deze, niet alleen zonder het teken, maar zonder de betekende zaak, dat we heen reizen naar een rechterstoel, waar we op deze dingen getoetst zullen worden. Wat is het dan? Met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn. Het is, o wat een weldaad. Het is vergeving der zonden. Vergeving der zonden. Weggedaan. Moet ik die tekst nog eens noemen uit Jeremia 50 die ik in uw midden al zoveel keer genoemd heb. Dat de zonden van Israël en de ongerechtigheden van Juda gezocht worden. En in het besef van Juda en Israël waren ze er en ze waren hemelhoog. Maar dat het nou door Gods genade zo ver komen kan om Christus wil. Dat ze er niet meer zijn. Omdat God het in zijn genade toezegt. Dat hij de zonden wil vergeven. Dat hij ze zelfs gaarne wil vergeven. Dat hij gereed staat om de schuld uit te delgen en weg te doen. Wat lees ik? Het is vergeving der zonden van God. Uit genade te hebben. Jazeker, uit genade. En dat, ja, u zou misschien kunnen zeggen, ja, dan gaat de deur dicht, want dan kan ik er zelf niets aan doen. O, laat het u een wonder zijn dat u er niets aan hoeft te doen. Er is van mij niets bij. Het is niet anders dan een geschenk. Een geschenk van het alvermogen, zo zingen we met kerst. Een geschenk in Christus Jezus zijn Zoon, wat hij geven wil. Tot vergeving der zonden, een gift die geheel verbeurd is. Die de Heere nou totaal helemaal wegschenkt. Terwijl er bij ons totaal geen verdienste is. Vergeving der zonden van God uit genade te hebben. Om het bloed van Christus wil. Het is de tweede lijdenszondag. Hetwelk hij in zijn offerande aan het kruis voor ons heeft uitgestort. Daar hing hij. De bloedende middelaar, met de doornenkroon op zijn hoofd, daar hing hij. Hij hing daar tot spot en smaad en schande van mensen. Daar hing hij, tot zondaar gemaakt. Daar hing hij, verlaten van zijn vader, maar geliefd in zo. Zo is hij een middelaar, zo is hij een gewillige middelaar. Zo is hij de zaligmaker van, geliefden van. Zondaren. Mag ik het u vragen? Zijn ze er vanmiddag in ons midden? Zulke zondaren. Zulke armoedzaaiers. Zulke bankroetiers. Die tot hem gedreven zeggen, Heere Jezus. O Heere Jezus, neem mij aan. O Heilige God, verzoen toch mijn schuld die mij met schrik vervult. Bewijs me uw genade. En dan gaat het nog verder. Daarna ook, en dat was het tweede toch, door de Heilige Geest vernieuwd. Nou is het, de Heere Jezus, hij is niet alleen geschonken tot rechtvaardigmaking, maar hij is ook geschonken tot heiligmaking. Om niet alleen mijn schuld bij God weg te doen, maar ook mijn verdorvenheid weg te nemen, mij schoon te wassen, mij af te wassen in het leven der heiligmaking. Gemeente, daar zou nog veel over te zeggen zijn. En daar is bij andere gelegenheden al veel over gezegd. Dat nou de geest van de Heere Jezus Christus geschonken is. Opdat hij een volk zou bereiden. Gewillig tot het doen van goede werken. Nee, niet uit formele plichtplegingen. Niet van, oh dat deed de Heere voor mij, nu moet ik zelf ook nog wat doen. Nee. Om die te doen uit dankbaarheid. Daarom, niet anders dan daarom, wij hebben hem lief. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En wie je lief heeft en aan wie je verbonden bent. Diens wil je doen. Dat is je begeerte, dat is je verlangen. En als je in je hart en leven er zien moet dat het er maar zo gedeeltelijk van komt. Oh, dan is het tot smart en ook tot aansporing om de Heere meer en meer te zoeken. Om hem nodig te hebben, om zijn geest nodig te hebben. Och, Schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn pad tot een leidsman strekken. Wat is dat? Met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn. Dat is verzoend te zijn met God uit genade en hem te dienen. Niet anders te kunnen, niet anders te willen dan hem te dienen. De zonde af te sterven. De zonde te haten en de zonde te ontvluchten. En de Heere lief te hebben. En in een leven van goede werken. Nee, niet als eigen prestatie. Niet als iets van, kijk mij hier nou. Maar als een mens die het van zichzelf niet ziet. Maar toch de Heere aan te hangen en hem te betrouwen. En voor zijn aangezicht te wandelen in liefde tot hem en tot zijn dienst. Ik geef u een woord van Theodorus van der Groemee. Alleen naarmate Gods kinderen door het geloof met God in Christus verenigd worden, sterven ze meer en meer aan hun zonden. En wandelen meer en meer in een godzalig en onstraffelijk leven. En worden alzo van de heersende smet en aanklevende onreinheid der zonde gewassen en naar het beeld van Christus veranderd en vernieuwd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heren geest. Want het gaat op de heerlijkheid aan. Het gaat op de volkomen gestalte voor Gods aangezicht aan. Hier is mijn ervaring onheilig, maar ooit zullen Gods kinderen voor het aangezicht van Christus en zijn Vader voorgesteld worden, zonder vlek en zonder rimpel. Wat is dat, met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Dit is het, geliefden. En dat is de betekenis van de doop, met welke doop ook u en jij gedoopt bent. En nu gaan we verder. Nu vraag en antwoord 73. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat, gelijk de onzuiverheid van het lichaam met water, zo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijke pand en waarteken wil verzekeren dat we zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn als we uitwendig met het water gewassen worden. Dat is de tweede gedachte. De doop, geliefden, is zowel een teken als een zegel. Daar hebben we het al eerder over gehad. Ik zeg het nog heel kort. In eerste instantie is het sacrament en is dus ook de heilige doop bedoeld als een prediking. Om het ons te zeggen, zodat we het meer en meer weten. Vorige week hebben de meesten van ons ook de bediening van de heilige doop gezien. Wel nu, toen hebben we het gezien voor zover we het konden zien. Dat water, het is gewoon water. Maar dat water over het voorhoofd van dat kind gesprenkeld wordt. En dat water vloeit. Wel, daarin ligt de prediking. Zoals we dat water zien vloeien, zo betuigt de Heere dat bij hem afwassing der zonden is. Het is een zichtbare prediking. Opdat we het niet alleen met onze oren zouden horen, maar ook opdat we het met onze ogen zouden zien. En waartoe? Waartoe laat de Heere het zien? Gemeente, dat is omdat hij de zijnen kent. Omdat hij weet wie wij zijn. Omdat hij weet welk maaksel dat we zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. En dat wij mensen zijn die de dingen wel kunnen horen, maar bij wie het hart zo moeilijk bereikbaar is. En zo geldt het ook in het leven van Gods kinderen. Ze kunnen het bij tijden wel geloven, Maar er zijn ook zo dikwijls perioden dat ze dat geloof niet beoefenen. Wel nu, omdat de Heere daarvan weet. Omdat hij weet van de zwakheid van het geloof van de zijnen. Daarom, omdat ze zo zwak zijn. En omdat ze zo wankelend zijn. En omdat ze zo'n aangevochten geloof hebben dikwijls. Omdat ze in zichzelf zulke arme en dikwijls zulke tobbende zielen zijn. Daarom geeft de Heere niet alleen de prediking, de hoorbare prediking van het woord. Maar schenkt hij ook de zichtbare prediking in het sacrament van de heilige doop en van het heilige avondmaal. Vanmorgen hebben we iets over de discipelen gehoord, gemeente. Nou, denk eens aan die discipelen. Wat hebben ze veel geleerd van de Heere Jezus in die 3 jaar. Wat zijn ze getuigen geweest van de wonderen en de tekenen die hij gedaan heeft. Wat hebben ze onder de prediking van zijn woord vertoefd. Maar we kennen de geschiedenis wel. Dan komt er een stormachtige nacht en dan zitten ze in het schip. En de Heere Jezus slaapt. En waar is hun geloof dan? Het is zomaar weggezonken. Omdat ze zien op de hoge golven van de zee. En Petrus, als hij in diezelfde storm op de golven wandelt, de Heere Jezus tegemoet, dan ziet hij op een ogenblik op de kolkende golven en hij roept het uit: Heere, behoud mij! En dan moet het de Heere Jezus zelf zijn, die hem bij de hand neemt en hem uit de golven trekt en hem vermaant. Gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Nou ziet u, gemeente, dat zijn nou de helden van het kruis. Er is een Amerikaans lied, voorwaarts christenstrijders. Nou, dat is best een aspect van het christelijk leven, zeker wel. Maar het lijkt er dikwijls niet op. Het zijn van die stumpers en van die strompelaars. Die het met hun geloof ook niet kunnen stellen, dikwijls. Wel nu, daarom zegt antwoord 73. Het is niet zonder grote oorzaak. Dat is de oorzaak. Want ook in het leven van Gods kinderen, als ik naar mezelf zie, wat zie ik dan? Wat word ik dan gewaar? Als ik eerlijk ben, dan word ik gewaar dat ik een mens ben, die tot alle kwaad geneigd ben. Dan ben ik een mens in mijn ervaring, die me er telkens weer uitzondigen kan. En als de Heere mij op de grondslag van zijn eeuwige gerechtigheid gezet heeft, of als het geloof niet beoefend wordt, geliefden, dan voel ik het niet. En dan zak ik en dan zink ik zomaar weg. En mijn beste werken? Oh, die zijn nog vol van eigen gerechtigheid. En dikwijls vol van wankelmoedigheid. En zo blijft er in de waarneming van mezelf niets anders over dan dat ik mezelf moet aanklagen. En het moet zeggen: Heere, red mij toch. O Heere, houd mij toch vast. Want ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Maar daartoe geldt ook de doop. We weten het van Luther, die het in zijn hoogste aanvechtingen uitriep: Ik ben gedoopt. Baptisatus sum. Ik ben gedoopt. En nu wees ik u erop dat de doop leren wil en voor ogen stellen wil en het telkens onderwijzen wil. Maar nu gaat het nog verder. Want nu zegt de tweede deel van antwoord 73, maar nog veel meer. Ja, dat is ook de betekenis van de heilige doop. Omdat hij, de Heere, Christus zelf, omdat hij ons, ja, dit is geloofstaal. Omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat we zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn als we uitwendig met het water gewassen worden. De heilige God, geliefden, o hoe groot, de Heere legt er zijn hand op. De Heere wijst op zijn eigen woord en hij zegt: heb ik het niet gezegd? Ben ik het niet die het u betuigd heb? Ik heb u getrokken met koorden van goede tierenheid van eeuwigheid al. Ik heb tot uw ziel gesproken en mijn woord is gewis en waarachtig. Want in Christus Jezus en in hem is een volkomen zaligheid. O, de Heere wil de zijnen bij het woord laten leven. Maar hij kent ze en hij weet. Hij weet dat ze zo wankelmoedig van zijn en daarom geeft hij een extra aansporing, een garantie. In de bediening van het sacrament, een goddelijk pand dat het waar is. In de bestrijding, in de aanvechting, in de nood, misschien wel in de kolken van de golven. Nochtans, ja, zegt de dichter van Psalm 56, dit weet ik, dat God met mij is. Wat zal de mens mij doen? In God zal ik het woord prijzen. In de Heere zal ik het woord prijzen. Dit weet ik, dat God met mij is. En moet ik er dan eerst uitgeholpen zijn, voordat ik de troost van woord en sacrament ontvang? Geliefde, de Heere gaat met de zijnen dikwijls zo'n weg, dat hij ze juist in de nood en in de duisternis en in de diepte spreken gaat van zijn ontferming. Dan lig ik er nog middenin. O, dan zijn de omstandigheden niet veranderd. En als ik dan op mezelf zie en op de omstandigheid van mijn leven, dan zou ik wanhopen. Maar ik weet meer. Ik weet meer. O, dan zing ik het met de dichter van Psalm 42. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God, de Heere heeft het zo graag dat de zijnen bij zijn woord leven. Hij heeft het zo graag dat ze door het geloof leven, ziende op hem. Wie is er dan onder uw lieden geliefden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort, die misschien wel in duisternis gezeten is en geen licht heeft? Ja, dan zegt ook het sacrament, en het is een goddelijke garantie, dat hij nochtans weet dat er een God in de hemel is en dat Christus aan de zijde van zijn Vader is en dat het hier op aarde zijn geest is die de zijne leidt en beschermt en bewaart en dat hij ze voorgaat en dat hij ze brengt tot die plaats daar. Daar waar het duidelijk wordt, waar het in de aanschouwing waar wordt, waar het tot aanbidding waar wordt, dat het bloed van de Heere Jezus Christus, Gods Zoon, me werkelijk van alle zonden reinigt, als het me betuigd wordt dat er geen smet, geen rimpel meer aan me gevonden wordt. Geliefden, hier is het nog een zaak van geloof. Maar de Heere, hij schenkt het geloof, want die geest, die geest die Christus verworven heeft, het is de geest des geloofs. Hij schenkt het. En zo geeft hij ze alles wat ze nodig hebben. En hij zegt het. Houd het daarvoor dat ge gestorven zijnde aan uzelf, gode leeft in Christus Jezus en eeuwig leven zult. Geliefde gemeente, we zijn allemaal gedoopt. Maar als we buiten deze dingen staan, als dit ons hart niet bekoren kan, als het misschien wel aardig is om er een ogenblik naar te luisteren, maar als het je niet aanspreekt en niet aangrijpt, weet u, dan zal de doop een andere betekenis hebben. Dan zal je doop je aanklagen. Dan zal die doop je ook wat leren. Dan zal die doop je leren dat je er vrijwillig en moedwillig in onbekeerlijkheid zelf buiten gebleven bent. En dan zal die doop je ook ergens van verzekeren dat die God die in de tijd van het welbehagen, in de tijd van de genade zijn armen heeft uitgestrekt en die geroepen heeft, kom toch tot mij, zoek mij toch en leef, dat diezelfde God buiten Christus Jezus een verterend vuur is. Geliefde gemeente, zoek uw doop te verstaan bijtijds, opdat u de baten van uw doop mag ontvangen, gewassen door het bloed van Christus, en gereinigd door het werk van zijn geest, tot zaligheid van uw ziel en tot eer van die God die toekomt. Alle eer en dank en aanbidding, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 103, de versen 2 en 3. Psalm 103, het tweede en het derde vers. Laat ons nu samen danken en bidden. Er is ook aan het einde van deze dienst, Heere, overvloedig reden om uw naam ootmoedig dank te zeggen. De volheid van uw woord is ons, o Heere, aan het hart gelegd. En de aangrijpende noodzaak om deze dingen in ons leven te kennen, Heere. Wat hebt u het dichtbij gebracht? In dat doopwater dat op ons voorhoofd is geweest, waarin het betekend en verzegeld is, waarin u, Heere, een garantie gaf van uw genadige gezindheid en van uw ontfermende welwillendheid om zondaren zalig te maken. Het is evenals vanmorgen, Heere, dat we het moeten zeggen. Aan uw zijde ligt de grendel niet. O, we spreken niet over de diepe verborgenheden van verkiezing en verwerping. Maar we mogen en we moeten spreken naar de maat van uw geopenbaarde heilswil. De geopenbaarde dingen, die zijn voor ons en voor onze kinderen. Opdat we in dat spoor zouden gaan. Opdat we het zouden beseffen en weten. Opdat we tot u zouden gaan, Heere. Opdat we telkens en telkens weer zouden beseffen dat wat we nodig hebben van u komen moet. En u bent bereidwillig om het te schenken. O Heere, geef in ons leven een ontvankelijk hart. Opdat we het waarlijk ontvangen mogen. Zegen uw woord, Heere. Het was een woord dat naar alle kanten gelding had. In de troost die er is voor aangevochten kinderen van u. Die worden aangeblazen en ingefluisterd dat ze geen heil bij u hebben. Of die moeten klagen over de ingezonkenheid van hun geloof. En het wantrouwen dat er telkens in hun hart opklimt. Heere, dan bent u een God die een woord spreekt, maar die het ook doet. En die niet varen laat het werk tot u begonnen bent. Maar het was ook een woord van aansporing. Een woord van ontmaskering. O Heere, zo hebben we het weer ontvangen. Leg het op ons hart. En naar datgene wat we nodig hebben, geef dat we het meenemen. En overdenken en bespreken. Zegen ons, ook in deze aanstaande week. Help ons in de dingen die gedaan moeten worden. Help ons in dat waarin we ons machteloos weten, omdat we het wel zouden willen, maar niet kunnen. Help ons in alle dingen, Heere. Doe ons bovenal leven in de vrezen van uw naam. De jongens en de meisjes tot de alleroudsten toe. Zegen ons in het onze. Wij dragen dominee Vlietstra aan u op, die, als u het geeft, volgende week op deze kansel eenmaal en andermaal zal mogen staan en uw woord zal mogen bedienen in het midden van de gemeente. Zegen hem en stel hem tot een zegen. Wilt u ook meegaan naar Gent en naar Zaamslag? Heere, wees met ons. Verhoor ons in uw trouwe gunst. Uit genade, om Christus wil. Amen. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkste tevoorschijn komen. Zo schenkt Gods goedheid hun begeren. Lof, zij de Heere der Heren. Dat is het laatste vers van Psalm 149. heft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.